Ten eerste wil ik jullie feliciteren met het zover gekomen te zijn met het gebouw. Fantastisch, vorige keer toen ik hier was, was er geen dak en was er een geraamte. En mooi om dat te zien dat jullie een plek hebben waar je weer samen kunt komen. Ik wou bijna zeggen, het is al bijna weer te klein. Goed. Ik kreeg te horen dat ik vanmorgen ook de kinderen van groep 8 en ouderen in de samenkomst zou hebben. Dus ik heb een beetje erop ingespeeld. In die zin van, ik wil jullie meenemen. En ik vind dat het heel mooi is dat de kinderen ook in de samenkomst aanwezig zijn. We leven in een tijd waar ook de aandacht van kinderen en van tieners en van jeugd in een bepaalde richting wordt getrokken. En wat is dan de gemeente, de plaats van samenkomst, waar je met elkaar samenkomt, hoe belangrijk is die? Omdat ik geloof dat juist de samenkomst een plek is waar je zegt, ja, daar wil ik heen. Ik neem altijd mijn viool mee en ik heb ook mijn vrouw bij me, die zit daar achterin, Josine. Ze zegt, ik ga even een beetje bij die luidsprekers vandaan. Als je wat ouder wordt, dan wordt het geluid wat lastiger. En... maar in ieder geval ben ik erg blij dat ik ze bij me heb. Zowel Josien als mijn viool. En ik kan het niet laten om toch te spelen. Vanmorgen was geen microfoon over om mee te spelen. Maar het maakt niet zoveel uit. Ik vind het belangrijk dat wij hetgene waar we onze ziel in kwijt kunnen, dat we dat mogen meenemen naar de samenkomst. Ik weet niet of de zangleiders daarmee om kunnen gaan. Maar stel je dat je een trompet hebt of je hebt een trombone thuis. En hij zei, ja, ik wil niet daar mee spelen, maar neem me mee. Ga in een hoekje staan en blaas mee. Klinkt misschien een beetje dat... Maar ik heb dit gezien, hoe belangrijk het is dat we elkaar aanmoedigen en stimuleren om de talenten die we hebben gekregen, om die we te gebruiken voor God. Wanneer we praten over lofprijs, dan praten we niet alleen maar over de zang, maar dan praten we over alles wat God ons gegeven heeft om hem groot te maken. Psalm 100 spreekt over dat we onze tamboerijn mogen gebruiken. Psalm 100 spreekt over dat we onze bazuin mogen gebruiken. En weet je, ik denk dat dit zo belangrijk is. De gemeente in Deventer, die ik diende in de jaren 80, daar hadden wij om de 14 dagen hadden we altijd de kinderen op de eerste rij zitten. En we zorgden dat ze een triangel kregen en een tamboerijn kregen en dat ze blokfluit meenamen. En dan zongen we wat liederen waar zij in mee konden doen. En weet u wat het mooie ervan was? Die kinderen die werden geïnspireerd om een instrument te spelen en werden bemoedigd om naar de samenkomst te komen. Want die vonden het ontzettend fijn om mee te mogen doen. Dat betekent dat wel dat je daar mensen moet hebben die dat kunnen. Want het is niet altijd even makkelijk. Want als iedereen zit te rammelen op die triangel, dat kan best vervelend zijn. Maar kan je ze meenemen naar het hart van God? Want dit wil ik eens zeggen, dat kinderen proeven waar het hart van God is en daar willen zijn. Ik geloof dat het juist het bijzonder is wanneer kinderen gewoon zeggen van, ik wil daar zijn waar de Heer Jezus is. Vorig weekend was ik met mijn zoon en mijn kleinzonen, waren we in Duitsland om te skiën. En we hadden ook tijd overdag om met elkaar te praten. En toen kwamen we te praten over hoe belangrijk het is dat je de doop met de Heilige Geest mag ervaren als je jong bent. Dus mijn zoon die zei tegen mijn pa, zegt hij, vertel eens even aan Aaron en Elias wat het voor jou betekende dat jij vervuld werd met de Heilige Geest. En ze hingen aan mijn lippen en ik voel gewoon, waar ik het over heb, is niet iets vreemds voor hun. Want ze staan midden in een tijd, in een samenleving, waar je keuzes moet maken. Op dit moment wordt ons land overspoeld met dat je keuzes moet maken wanneer het gaat over de politiek. En ik zou willen vragen, hoeveel bidden wij voor de overheid? We staan als Nederland staan we op een heel moeilijk, lastig kruispunt. En ik moet bij mezelf te raden gaan. Ik moet zeggen, eigenlijk heb ik te weinig gebeden voor de politiek. Misschien zeg je Thomas, ja maar dat hoort toch niet bij ons als christenen om daarmee bezig te zijn? Juist wel. Het volk krijgt datgene wat hun verdient. En als wij bidden voor leiders zoals Rutte, als we bidden voor een man als Wilders, als we bidden voor een Jesse Klaver, dan bidden wij voor mensen die op een bepaald moment een stem zullen hebben in dit land. En ik zou willen zeggen, het zijn keuzes die wij in de komende tijd mogen maken. En de vraag is, in hoeverre hebben we al dingen uit onze hand laten glippen wanneer het gaat om het politieke toneel, En ik denk dat het belangrijk is dat wij begrijpen, wij maken keuzes. En weet je, ik vind dat zo mooi dat die keuze die we mogen maken, die mogen we maken samen met de Heer. Zeg, Heer, wat is u wel gevallig? En daarom denk ik dat het belangrijk is dat we ook vanmorgen met elkaar naar het hart van God gaan. Toen we hierheen reden, heb ik eerst even op mijn TomTom gekeken hoe lang ik erover zou doen. Mijn TomTom zei dat ik 2 uur en 10 minuten zou gebruiken om hierheen te gaan. Nu hoefde ik mijn TomTom niet te gebruiken om hierheen te komen, want ik ken de weg. En soms dan denken wij, we kennen de weg, maar we kunnen soms op bepaalde punten kunnen wij het mis hebben. Nu had de TomTom het mis wat mij betrof, want ik was al eerder hier. Dus ik was binnen die 2 uur was ik hier. Het was rustig op de weg, dus ik kon lekker doorrijden en het ging snel. Maar in ieder geval, wat ik mee wil zeggen, we zijn allemaal onderweg. We zijn op weg. En het begint als je klein bent, maak je keuzes. Ik wil vanmorgen met jullie spreken over een thema. En dat is een thema wat we allemaal heel goed kennen. En ik was ermee bezig afgelopen week met eigenlijk wie God is. Wij wonen in het oosten van het land. Wij wonen aan de grens met Duitsland. En we wonen in een heel mooi huisje. Zou eigenlijk een tijdelijk huisje zijn. Want we dachten, nou, we gaan kijken wat de Heer in de komende tijd ons, waar die ons heen leidt. Maar we wonen nog steeds. En we hebben bomen en struiken om ons heen. We hebben de eekhoorntjes, die lopen dagelijks langs ons huis heen. We zien de konijnen in onze tuin. En we zien de meest mooie vogels. En juist deze tijd is zo bijzonder. Het opnieuw ontwaken van de natuur. Gisteren waren we een eind aan het wandelen in het mooie Twentse landschap en de graafschap van Bentheim. En het was ontzettend mooi. En dan zagen we die krokentjes die uit de grond kwamen. Grandioos. Weet je, als ik die bloemen zie, word ik heel erg blij. En toen zagen we de schapen. En bij de schapen waren ook de lammetjes. Wat mooi. En gewoon, we hadden zo'n gevoel van, yes, we gaan er weer voor. Vandaag schijnt de zon, grandioos. En het mooie van is dat de natuur leeft op. Ik geloof dat we nodig hebben dat ook wij als christenen bewust worden dat we opnieuw weer gaan opleven. Dat we een betekenis gaan krijgen in deze samenleving. Een betekenis gaan krijgen waar wij staan. Omdat we geloven dat we leven in een hele moeilijke tijd. Wat er gisteravond gebeurde in Rotterdam, dat heeft ons al waarschijnlijk wel meegenomen te kijken hoe dat gegaan is. Als we kijken wat er gebeurt in Turkije, dan zien we daar bepaalde dingen die te maken hebben ook met wat Daniel schreef. Over een tijd die zal gaan komen, waar bepaalde mogendheden zich zullen samen gaan voegen en uiteindelijk zullen ze zich wenden tegen Israël. Ik heb het voorrecht, zoals jullie weten, regelmatig naar Israël te mogen gaan. En ik wil het toch even jullie niet onthouden, maar ik was daar in december en in januari zijn we daar geweest. En het bijzondere wat ik op deze reis mocht doen was dat ik de christen-Arabieren mocht ontmoeten in Galilea, in het noorden van Israël. En vrienden, ik had gedacht dat ik naar een huissamenkomst zou gaan van mijn oude zusters en broeders. Soms is het beeld van dat in bepaalde kringen dat het geloof een beetje uitgedoofd is. Maar wat wekte mijn verbazing? Ik kwam in een huissamenkomst en die zat vol met jonge mensen vanaf de leeftijd van 14, 15 jaar tot 30 jaar. 80% van degenen die aanwezig waren, waren jonge mensen. En toen ik het woord mocht brengen, ervoer ik gewoon dat ze sponsor waren die het tot zich namen. Ze wouden gewoon meer ontvangen. En wat wij in die samenkomsten mochten meemaken, het is namelijk zo dat ik mocht een gemeente bezoeken die in verschillende dorpen in het noorden van Israël een plaats hebben. En dat komt omdat men werkt in verschillende clans, men werkt onder Druzen, men werkt onder moslims en men werkt onder katholieke Arabieren. En dat heeft heel veel vervolging de afgelopen jaren gegeven. En om de mensen die tot geloof zijn gekomen op een plek te brengen waar ze zich veilig voelden, hebben ze huisgemeenten zijn ze begonnen. En de gemeente die ik mocht bezoeken, was een gemeente die heeft 14 huisgemeenten. En zo gemiddeld komen zo'n 30 volwassenen komen daar. En dan praat ik niet over de kinderen. Want ik was verbaasd over de kinderen die zaten in andere kamers van het gebouw waar we zaten of het huis waar we zaten. En de broeders en zussen hebben huizen gebouwd zodat ze daar samenkomsten kunnen houden. Grandioos. Dus niet voor hun eigen, maar een samenkomst. En ik dacht, mensen, als jullie zo vervolgd worden en jullie hebben het zo moeilijk, waarom zijn jullie niet wat stiller? Nou, ik zou zeggen dat de samenkomst, die klapte, wat wanneer het ging om geluid, dus ze hadden helemaal geen geluidssprekers in die zin. Maar hun zingen, hun bidden, was met zoveel geluid en zoveel lofprijs. Ik was verbaasd. En wat ik zo mooi vond, dat was juist, dat was een honger naar God. En de afgelopen maanden zijn in die gemeentes, zijn ongeveer zo'n 120 man tot geloof gekomen. En dat zijn Druzen, die komen uit een gebied in Noord-Israël, bij de Golanhoogte. En die hebben weer een afwijkend geloof van de moslims. Maar ze komen tot geloof. Waarom? Omdat zij mannen en vrouwen ontmoeten die niet bang zijn om voor hun geloof uit te komen. Ze ontmoeten mensen die geloven in de kracht van het evangelie. Ze geloven in mensen en ze zien mensen die hun helpen in de nood die ze hebben. En ze durven op te staan in Israël omdat ze in een land wonen waar zij beschermd worden door wetten die hun waardeert. En dat zeiden ze ook. We zijn zo blij dat we in Israël mogen wonen. Want dit is een democratisch land. Het is een land waar de wetten van Israël ons gelden en ons godsdienstvrijheid geven. Ik vond het zo bijzonder. Ze hadden een moment, baden ze voor Israël en ze zegenden Israël. Ze dankten God voor Israël. Ze dankten de God van Israël. Bemoedigend. En ik hoor nog steeds verslagen van wat daar gebeurt. God is bezig. Wauw. En weet je, dat vind ik, maakt het zo mooi, zo bijzonder om te weten dat we in een tijd leven die heel spannend is. En daarom hebben we de geestelijke tom-tom hebben we nodig om te weten welke weg we mogen bewandelen. Maar als we dat weten, dan ben ik zo blij dat we mogen zeggen, Heere God, gebruik ons. En we hebben een plek hier in Nederland. We hebben een plek hier jullie hebben een plek hier in Boskoop. Niet ik, maar jullie. Goed zeg, mooi. Laat dit gebouw een gebouw zijn wat mag schijnen van de heerlijkheid van God. Laat het zo zijn dat elke samenkomst, wat onze broer ook zei, laten wij bij het hart van de Heer komen. He, dat beeld van dat kampvuur. Ik weet er genoeg van, want waar we wonen hebben we ook een grillhuisje. En we zitten daar regelmatig om daar koffie te drinken. En dat doen we niet bij het koffieapparaat in huis. Maar wij nemen water mee en hebben zo'n kannetje. En dat vullen we dan met water. En dat laten we dan koken op dat vuurtje wat we hebben doen branden. En op een bepaald moment kookt het. En daarna doe je van die grove gemalen koffie erop. En dan heb je koffie te broek. Heerlijk. En dan zitten we rondom een vuur en dan genieten we ervan. Maar als we dat apparaat, of we hebben zo'n plateautje wat je op het vuur kan laten vallen, als die te hoog staat, dan krijg je geen gekookt water. Dus je laat het zakken zodat het water gaat koken. En wat is dat mooi? Heerlijk. Het vuur van God. Laat in elke samenkomst, dat als we samenkomen, het vuur van God aanwezig zijn. En dat begint als je van huis gaat. Het begint niet wanneer de lofprijsgroep gaat spelen. In wezen zouden zij in de vrijheid mogen spelen, omdat jullie al allemaal voorbereid zijn. En jullie zijn met je tamboerijnen, met je triangel. Hallo? Zijn jullie naar een samenkomst gekomen? Ga dan mijn poorten binnen met dankzegging. Is dat niet zo? Hebben we wat om de Heer voor te danken vandaag? We hebben heel veel om de Heer voor te danken. Kom met die houding binnen. En weet u, dat wordt besmettelijk. Dan besmetten we mensen die aanwezig zijn en zeggen, wauw, wat zijn jullie wel blije mensen. Hier kom ik vaker. Voel me tenminste opgebeurd. Ik wil niet zeggen dat ze gelijk tot geloof zijn gekomen. Maar laat ze maar komen. Heerlijk. Grandioos. En op een bepaald moment komt er een moment van, ik wil er ook bij horen. Ik wil ook Jezus in mijn leven leren kennen. Ik wil vanmorgen spreken over een tekst. Ik begin met jullie in Matteüs 9. En dan zien we dat Jezus, hij wandelde rond. En hij verkondigde, in vers 9, hij sprak over de dingen van het koninkrijk van God. Als we lezen van 35, daar staat het, en Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen. De synagogen van die tijd, dat waren de plaatsen waar de gelovige Joden samenkwamen om daar het woord van God te lezen. Om daar samen met elkaar te lofprijzen, om samen God groot te maken. En hij reisde rond en hij mocht binnenkomen in die synagoge. Waarom? Omdat hij een Jood was. En omdat in die synagoge was het zo dat iedere man die mocht iets delen vanuit de schrift. En mocht iets delen en vertellen over de dingen die hij in zijn leven had meegemaakt in relatie met God. En dan staat hij verder en hij verkondigde het evangelie. Wat is evangelie? De blijde boodschap. Is dat zo? Dus naar een samenkomst gaan en naar de kerk gaan is iets moois. Blij. Ik zie niet iedereen blij kijken, maar ik hoop dat jullie begrijpen dat het iets heel goeds is. En dan staat juist dat hij verkondigde de evangelie van het koninkrijk. En wat voor koninkrijk was dat? Koninkrijk van de Nederlanden? Nee, het koninkrijk van God. En weet je, het bijzondere is, wij leven in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. We nemen misschien wel deel aan de verkiezingen, maar we nemen deel aan de verkiezingen vanuit het weten dat wij aan het koninkrijk van God behoren. Daarom geloof ik zelfs dat we mogen bidden voor de meest onmogelijke politici. Een Jan Marijnissen. Communist. Heel erg links. Maar we kunnen bidden dat de Heer in zijn leven gaat komen. Ik geloof dat wij als godsvolk dat opnieuw weer moeten bewust van worden. Dat wij mogen keuzes maken, ook in ons bidden. Geloven dat God kan veranderen. En weet u wat bijzonder is? Dat Jezus hij vertelde over het koninkrijk van God. En aan dat koninkrijk van God was iets anders gekoppeld. Namelijk, hij genas. Ik vind het een beetje vervelend met die draad. Ik hoop niet dat ik al te veel geknetter krijg. Maar hij genas zieken. Weet je, het hart van God is dat hij mensen wil herstellen. En daarom is het ook zo dat in onze samenkomsten geloven we hierin. Mogen we voor mensen bidden. Dat mensen ook de genezing van God mogen ervaren. En dan staat het hier verder. Hij genas zieken. En van alle kwaal. Nou, vandaag de dag hebben mensen heel veel kwalen. Kwalen die voortkomen vanuit stress. Kwalen die voortkomen uit een druk die op hun leven ligt. Kwalen die voortkomen uit angst. Is dat niet bijzonder? Dat wij als Gods gemeente een antwoord hebben als wij het principe van het koninkrijk van God kennen. En dan staat het hier verder en daar gaat het mij, waar ik vanmorgen wat over wil zeggen. En toen hij de scharen zag, de mensen zag. Weet u, ga ervan uit dat als wij leven hebben om door te geven, zullen mensen het leven bij ons komen zoeken. Ik geloof namelijk dat een levende gemeente is een gemeente die ook mensen tot zich trekt. Waarom? Omdat we hebben iets waar mensen naar verlangen. En dan staat het, toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming bewogen. Als ik de scharen zie, dan word ik soms zenuwachtig. En dan denk ik van, hoe moet ik daarmee omgaan? Maar Jezus, hij werd met ontferming bewogen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij zag de mensen op een heel andere manier, zoals wij soms mensen zien. Want als wij mensen soms zien, dan voelen we ons onzeker. Doe ik het wel goed? Kom ik wel goed over? En noem maar op. En weet je, het bijzondere is dat Jezus, hij zag ze met ontferming en hij werd bewogen met hen. Van de week zat ik in het ziekenhuis. Ik heb een APK-keuring gedaan en ik moet woensdag weer naar het ziekenhuis. En ik had van de week ook zo'n apparaat, want ze zouden mijn hartritme zouden ze testen. En ik zat daar bij het koffiehoekje. Ik zei, Heer, spreek tot mij. En weet je, ik werd bewogen met die mensen die er zaten. Ik had al met iemand gepraat. Ik had al met iemand gepraat. Toen ze mijn hart, mijn bloed afnamen. Ik had een boek bij me, het Gezegend Leven. En die mevrouw die zegt, wat is dat voor boek? En toen mocht ik haar vertellen over dat boek, dat heette Gezegend Leven. En ik vertelde haar, dat gezegende leven kunnen we krijgen als we de schepper van het leven in ons leven toelaten. Dus ik had gelijk een open deur om over het evangelie te spreken. Het was maar even kort, maar ik dacht, ik plant een zaadje. Weet je, het is juist vaak dat wij een zaadje mogen planten in mensenlevens waar het om gaat. En op een bepaald moment wanneer juist het te zwaar wordt, of de momenten zijn dat zij hulp nodig hebben, dan denken ze aan datgene wat jij zei, gezegend leven. Laat ons geloven dat wat wij spreken, dat welgevallig is, Gode welgevallig is, zodat mensen daar iets mee doen. Vrienden, ik ben zo ontzettend blij als ik mensen zie. Als ik jullie zie vanmorgen ben ik blij. Waarom? Jullie zijn lopende getuigenissen van de heerlijkheid van God. Jullie zijn mannen en vrouwen die behoren tot dat koninkrijk van God, waar we mogen weten dat Jezus de overwinning behaald heeft. Halleluja. Gebeurt het wel eens, Thomas, dat je voor iets bidt en het wordt niet gelijk beantwoord? Ja. Ben ik dan ongelovig? Nee. Weet je, er gebeurt een bepaald moment dat we bidden voor situaties. Maar weet je, bijzonder is dat wat God van ons vraagt, wees trouw in hetgene wat je toegeroepen hebt. En als we dat zijn, dan zullen mensen op een bepaald moment zeggen, ja, maar het ligt niet alleen maar aan de genezing, maar er moet een innerlijke verandering in mijn leven gaan plaatsvinden. En dat is juist het mooie. Jezus, hij was bewogen met de mensen. En hij zag hen. En hij zag dat ze voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Voortgejaagd en afgemat. De druk van de samenleving kan je afmatten. De verwachting van mensen kan maken dat je voortgejaagd wordt. En ik denk dat we allemaal misschien vanmorgen kunnen nadenken over wat zou... Waar heb ik mee te maken? Ik sprak met een voorganger. En die voorganger die was stilgezet. En hij zei tegen mij, zegt Thomas, ik heb er zo moeite mee. Want mijn identiteit haalde ik uit mijn voorgangerschap. Het spreken. Het gewoon een voorbeeld zijn. En hij zegt, ik kan het nu niet meer. Toen zei ik, weet je wat mooi is? We zijn niet gered op grond van wat wij doen. Maar wij zijn gered op grond van wie we zijn. Weet je? Een plant die er staat, die groeit, ondanks dat hij hard werkt. Heb je een appelboom gezien die bezig was om te werken? Nee. Die mag een appelboom zijn omdat hij een appelboom is, omdat dat zijn bestemming is. En weet u vrienden, ik wil jullie gewoon bemoedigen vanmorgen. Laten wij dit bewust van zijn, dat wij mogen dat zijn wat God ons heeft toebedeeld, omdat wij in onze bestemming in hem mogen zijn. En dan staat er hier, hij zag de mensen en hij werd bewogen. Als schapen die geen herder hebben. En toen zei hij tegen zijn discipelen. De oogst is wel groot. Maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende. Wauw. Ik weet niet of jullie het hebben meegemaakt. Maar je ziet de mensen. Je gaat naar de stad toe. Je gaat naar de markt toe. En je ziet al die mensen lopen. Nu kan je ze niet allemaal een folder geven en het over Jezus vertellen. Maar weet je wat zo mooi is? Die God die ik dien, hij kent ieder mens zijn hart. En als wij wandelen zoals Jezus wandelt met de mensen te zien vanuit Gods oogpunt, weet je, dan gaan er mooie dingen gebeuren. Ik heb de laatste tijd verschillende keren mogen meemaken dat ik een praatje met mensen ben begonnen. En ik vind het zo heerlijk om een praatje met mensen te beginnen. Mijn kleinzoons die zeiden, farfar, ik ben vaders vader in het Zweeds. Die zei, farfar heeft met iedereen contact. Zaten we in de skilift, had ik alweer contact met mensen. Mensen kwamen uit Denemarken, mensen kwamen uit Nederland, mensen kwamen uit Duitsland. En ik zat met ze te praten. Hij zei, wij praat met iedereen. Communicatie, juist. En hij praat met iedereen. En weet je het mooie, weet je, als je met mensen praat, en er zijn sommige mensen die praten niet, dat is ook iets. Maar meestal als je praat, dan kom je tot een gesprek met elkaar. En weet je wat mooi is? In dat gesprek met elkaar kom je tot hele belangrijke dingen waar mensen mee bezig zijn. En ik heb dit... We hebben dit een paar keer nu meegemaakt. Josine en ik, we waren in een winkel. En er was een winkel met, die had allemaal bouwartikelen. En Josine stond opeens met een mevrouw te praten. En die vertelde over haar problemen die ze had. Ze had problemen met haar longen. Ze had haar longcapaciteiten waren maar 50% of 45%. Ze had de ziekte van Crohn. En ik hoorde dat aan. En ik stond op de eigenaar te wachten, die zou komen. En ik, toen een paar mensen zeggen, joh, mag je wat vragen? Heb je al eens aan een second opinion gedacht? Toen zegt ze, nou, ik heb een hele goede arts hoor. Ik heb een hele goed ziekenhuis hier in Hardenberg. En die helpen me erg goed. Ik zeg, maar zou ik je misschien een arts kunnen voordragen die een second opinion bij jou zou kunnen doen? Nou, zegt ze, baat het niet, dan schaadt het ook niet. Dus misschien helpt het. Ik zeg, ja. Nou, weet je, die arts... Toen zegt ze, wat is de naam van die arts? Ik zeg, nou, die naam van die arts is Jezus. En ze keek me aan. Ik zeg, mag ik voor jou bidden? Mag ik op dit moment gewoon voor jou bidden dat die arts jou eens even grondig gaat bekijken? En ze keek me aan. Ik heb geen lang gebed gebeden. Ik heb voor haar gebeden. We kwamen haar, 2 maanden later kwamen we haar tegen in een kerkje waar we wel eens heen gaan. En daar stond Anita. En toen vertelde ze, weet u, zegt ze, mijn longen zijn terug op 95%. En mijn kroonziekte van Crohn is helemaal weg. En dat heeft mensen meegebracht. Amen. Dat heeft mensen meegebracht dat ze zegt, ik heb mijn vriend meegenomen naar de kerk. En ik heb mijn vrienden meegenomen naar de kerk. Want zij moeten die arts leren kennen. Halleluja. Mooi hè? En waar ligt dat in? omdat we wandelen niet in alleen maar genade. Niet alleen maar dat we wandelen omdat we weten dat we verlost zijn. Wij wandelen in geloof. Wauw. En dat gebed, dat kan u uitspreken. En ik wil gewoon jullie daar weer opnieuw weer aan bemoedigen. Maar hier zien we dat Jezus, hij spreekt over dat hij ziet de mensen als schapen die geen herder hebben. Ik vind juist zo mooi, dat komt naar voren in Psalm 23, waar Jezus ook naar verwijst. En waar koning David die psalm geschreven heeft. Ik vind het zo bijzonder als ik stilsta bij Psalm 23, omdat in die psalm komen wat dingen naar voren die ik jullie wil noemen vanmorgen. En ik hoop dat jullie dat oppakken. In die psalm komt het wezen van God de Vader, komt helemaal daarin voor. Psalm 23. We kennen het allemaal. Slaat open. Kijk bij je buurman of bij je buurvrouw of op je iPad of op je telefoon. En dan staat het: de Heer is een herder. Mijn herder. Ah, staat er mijn herder. Ja, staat ook bij mij ook. En dan staat het: mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Ik vind dat zo mooi. In het Duits staat het am Auen. En Auen, dat zijn weiden die altijd bij een beekje liggen, zodat het gras altijd groen is. Het ligt niet op een droog stukje land. Het ligt niet in een schaduw. Maar het ligt daar waar het genoeg vocht, water krijgt en genoeg zonlicht om altijd groen te kunnen zijn. Ik vind het zo mooi nu met het voorjaar. Als je gaat kijken naar de weide, het gras is vers. Het gras is fris. Het gras is groen. Halleluja. Nou, en weet je, dat is het leven van een gelovige. We mogen weten dat elke dag is het gras rondom ons heen is groen. Wauw. Dat maakt dat we vanmorgen de meest fantastische dingen van God mogen verwachten. Want het is groen. En dan staat hier verder dat hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Laat ons eventjes tot je doordringen. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Weet je, vriend, jij draagt een naam. Jij draagt een getuigenis. Jij draagt het leven wat jou gegeven is. En de Heer heeft dat jou gegeven, omdat zijn naam door jouw leven geëerd wordt. Hallo? Fantastisch, hè? Dat Gods naam door jouw leven geëerd wordt. Dus als jij thuis bent en je tieners zien jou, dan weten ze, pa zegt dat hij een christen is. In de kerk zit hij altijd met de handen omhoog om te zingen, maar thuis zit hij voor de televisie. En als de kinderen zeggen, maar pa, daar moet je niet naar kijken, zeggen, heb je niks mee te maken. Maar dat is zo belangrijk dat wij voorbeelden zijn voor onze kinderen. Ik heb dit ontdekt met onze tieners. Onze tieners waren degene die altijd tegen mij zeiden, pa, wat je nou gepreekt hebt, leef dat nou ook uit. Ik had elke zondagmorgen dat ik gepreekt had, had ik een evaluatie van mijn preek, van mijn kinderen. En dat was niet altijd even genadig. Want ze wisten precies de vinger op de pijnlijke plek te leggen. En dan moest ik soms zeggen, vergeef me. Ik weet dat ik verschillende keer heb gezegd, dankjewel Rebecca, onze dochter. Dat was zeer, zeer rechtvaardig in haar denken en haar doen. En die hield mij scherp. We hebben het nodig. Niet omdat we slecht zijn, maar we hebben mensen in ons leven nodig die ons scherp houden. Is dat niet zo? Als ik misschien een beetje neerslachtig ben of dat ik het niet meer zie zitten, dan is het goed dat er mensen om je heen zijn en zeggen, joh, broer, zus, je hebt het leven. Leef het uit. De zon schijnt. De zon van gerechtigheid is over jouw leven. En dan gaat hij verder. Hij zegt, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, zij vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Ja, heilige goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere zijn verblijven. Tot in? Yes! Tot de lengte van dagen. Wat fantastisch. Weet u, en ik ben met deze psalm bezig geweest. En aan deze psalm is verweven, is verbonden de naam van onze God. Als we zeggen God, en dat was een van de dingen die een shock effect bij mij had. De eerste keer toen ik in Israël bij een gemeente was. Een Arabische gemeente. En die hadden het over Allah. Ik dacht, ben ik hier wel goed terecht gekomen. Maar Allah is een algemene naam voor God. En helaas hebben wij ook een algemene naam voor God. En wij noemen het God. En de hindoeïsten die noemen het God. En iedereen noemt het God. Terwijl de Bijbel zegt, en dat de Heere God zegt, ik heb jullie een naam gegeven. Wat is die naam? Yahweh. En weet u wat erg is? Dat de religieuze Joden, die hebben gezegd, die naam is zo heilig, die mogen we niet eens gebruiken. Religieus. En natuurlijk is die heilig, omdat als wij ons vergelijken met die God, vallen we door de mand. Maar ik ben zo blij dat die God heeft gezegd, mijn naam is Yahweh. En aan die naam heeft hij namen verbonden die te maken hebben met zijn karakter, met zijn wezen. En als we lezen Psalm 23, dan staat de Heer is mijn herder. Dat is Jehovah Rogi. Dus mij, ik ben de herder. En dat vind ik zo mooi dat David die deze psalm schrijft. Waarschijnlijk heeft hij David heeft die psalm geschreven toen hij al een oudere man was. Maar hij begon zijn levensdagen dat hij een herder was van de schapen van zijn vader Isaï. En hij mocht die schapen meenemen en hij kreeg verantwoordelijkheid om met die schapen alleen het veld in te gaan. En wat had hij bij zich? Hij had bij zich een katapult. En hij had een staf had hij bij zich. En daarmee moest hij dan de roofdieren die schapen wouden aanvallen, moest hij afhouden, weghouden. Schapen, we hebben heel veel schapen rondom ons waar wij wonen. We hebben ook een paar boeren die hebben schapen. En weet u, de schapen zijn rare beesten. Het zijn kuddedieren. Maar ook zo ontzettend kwetsbaar. Want als een schaap in een sloot terechtkomt en hij komt op zijn rug, komt hij nooit meer op zijn poten. Heeft hij iemand nodig die hem weer op zijn poten brengt. Anders is zijn leven eigenlijk dreigt te beëindigen. En dat is juist het erg dat een schaap heeft dus iemand nodig die hem of haar leidt. En dan zien we dat David, hij gaat met die schapen, gaat hij daar de wildernis in. Hij gaat daar naar de plekken waar er gras is. En dan is hij op zijn oude dag, dan denkt hij erover na. Hij denkt over zijn leven na. Kijk, oude mensen die gaan soms over dingen nadenken wat ze in hun leven hebben gedaan. Jonge mensen die moeten er nog over nadenken. Maar als je ouder wordt, dan denk je over de dingen na die je gedaan hebt. En hij dacht over de dingen na die hij had gedaan. En een van de dingen die voor hem zeer kenmerkend was, dat de Heer is niet alleen maar de herder, maar is mijn herder. Jongens en meisjes. Weet je, het is zo belangrijk dat de Heere God jouw herder mag zijn. Dat hij mijn herder mag zijn. Weet je, ik was gegrepen toen ik, een tijd geleden was ik op een conferentie van allemaal zendelingen. En jullie weten wat zendelingen zijn, hè? Dat zijn van die mensen die gaan naar een vreemd land. En vroeger was het zo dat als je een zendeling was, dan ging je weg en je wist niet wanneer je terug zou komen. Vandaag dan stap je weer in het vliegtuig en kom je zo weer terug. Maar je gaat naar een vreemd land. Naar vreemde, nieuwe situaties. En je gaat erheen met een roeping, met een opdracht. En die opdracht is om het evangelie te brengen. En dan ga je kijken hoe je dat kan doen. En als klein jongen was ik ontzettend gegrepen door zendelingen. Want in dat huis, of bij mijn ouders thuis, daar hadden wij vaak bezoek van zendelingen. Ik kan me nog herinneren, de zendelingen die uit India kwamen. Die vertelden over hoe erg de hindoeïstische godsdienst was. Dat mensen door vuur liepen. Of dat ze lagen op spijkermatten. Of dat zij hun vrouwen verbrandden terwijl de man overleden was. En ik hoorde die verhalen. En ik hoorde van die kinderen die niet goed gegeten hadden. En ik hoorde van het kastensysteem. En ik was door gegrepen. En ik dacht van, als ik groot word, wil ik ook zendeling worden. Dus het leefde bij mij, als mensen mij vroegen, wat ga je worden als je oud wordt? Toen zei ik geen brandweerman, ik zei ook niet politie, maar ik zei ik word zendeling. En waarom zendeling? Omdat ik het hart van God, de bewogenheid van God in mijn hart kreeg voor mensen die verloren waren. kom je weer terug op Jezus. Hij zag de scharen en hij zag dat er waren schapen zonder herder. Verloren. En weet je dan, dat greep mij. En dat maakte dat ik steeds dichter bij de Heer Jezus wou wandelen. Want ik wist dat de Heer Jezus hielp. Thuis, bij ons thuis, was het heel gewoon om voor alles te bidden. Voor alles te bidden. Of het nou ging om de boodschappen. Of het nou ging om gezondheid. Als het nou ging om de dingen die met het dagelijks leven te maken hebben. Waren we een sleutel kwijt, dan baden we ervoor. Halleluja, ja. Baden we ervoor. Wat bijzonder. Dan bid je voor iets en God laat je zien waar die sleutel ligt. Josine was van de week was haar tas kwijt. En we waren radeloos. En ze dacht, daar zal ik hem wel hebben laten staan. En toen hebben we ervoor gebeden. Toen zegt ze, ik moet toch bidden dat de Heer me laat zien waar die tas staat. Stond hij achter een rugtas. Had ze anders normaal nooit gevonden. Ja, ik kan zeggen, dat was toeval. Bij God is er geen toeval. Bij God is er geen toeval. Weet je, vrienden, laat je niet overhalen om dat te denken. En juist dat te weten dat de Heer is mijn herder. En dan staat het, mij ontbreekt niets. Weet je? Wij leven in een samenleving waar we steeds meer moeten hebben. Onze samenleving heeft ons gebracht dat we een huis moeten hebben. Dus onze samenleving heeft gezegd, je moet de mooiste auto hebben. En we hebben allemaal dingen die we najagen. En ik heb van de week met iemand zitten praten die een puinhoop van zijn leven heeft gemaakt. Hij zegt, Thomas, ik had alles. Ik heb 700.000 euro heb ik over de balk gegooid. Omdat ik niet tevreden was. Weet je? Als wij weten wat God ons geeft, dan hebben wij alles. En dan mag je zelfs voor een auto bidden. Dan mag je zelfs voor die dingen bidden die je mist. Ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn ouders als zendelingen naar Nederland kwamen. En toen mijn vader naar Nederland ging, wist hij niet zeker of hij elke dag een salaris zou hebben. Want hij leefde vanuit Gods gulle hand. En ik heb meegemaakt dat wij aan tafel zaten. En de borden waren op tafel gezet. En alles stond daar. Maar er was geen eten. En toen zei mijn vader, en dat moet ik zeggen, dat heeft mij geleerd. Hij zei maar, wij zijn hier omdat God ons geroepen heeft. Dus dan moet God daar maar ook een oplossing geven. En wat deed hij? Hij vouwde zijn handen. Hij deed zijn ogen dicht. En hij ging met de vader praten. En dan zei hij van een heel vroom gebed. Hij zei maar, Heere God, u weet dat we hier zijn. En u weet, we op dit moment hebben wij eten nodig. Wilt u daarin voorzien? En dan ga je over nadenken, hoe moet dat dan gebeuren? Want er staat niks. Er is geen geld in de portemonnee. Hoe zal dan dit kunnen gebeuren? En dan gebeurde het regelmatig. Een paar keer heb ik dat meegemaakt. Dat er op de bel gedrukt werd. En wij woonden op een bovenverdieping. En ik was vrij snel ter been. Dus ik sprong uit mijn bidhouding. En ik rende naar beneden om te kijken wie aan de deur stond. En vaak stond daar een doos met eten. Of een boodschappentas met eten. Maar niemand erbij. Wat bijzonder. God had iemand opdracht gegeven om een boodschappentas bij ons neer te zetten. Zodat we dat kregen wat we nodig hadden. Dat ken je bijna niet meer vandaag, hè? En toch zou het heel bijzonder zijn om op zo'n manier te mogen leven. Maar misschien wel eens de uitdaging dat de Heere God jou wil gebruiken om hetgene wat jij overvloedig hebt met iemand te delen die het niet heeft. En dan komen we op dat punt waar we zo net hadden, de Heer wil spreken. En als je laatst zegt van Heer, ik kom bij die rustige wateren waar u kan spreken, dan gaat de Heer misschien dingen in jouw leven aanspreken. Zeg van, geef daar aan. Of doe dat wat ik van je vraag. Dan zeg je, ja maar Heer, ik moet deze week moet ik nog allemaal dingen aanschaffen. Ik moet nog geld voor de elektriciteit hebben, weet ik het allemaal. En dan zegt de Heer, doe het. En weet je, waarom zegt de Heer het? Omdat de Heer jou in zijn koninkrijk heeft genomen. En jou toegang heeft gegeven aan het koninkrijk waar hij het laatste woord heeft. Dus we zijn geroepen om te geven. Het hart van de Vader te hebben. De Vader die wil geven. En die wil geven in overvloed. Jezus zegt, ik ben gekomen om leven en overvloed te geven. Dat is mijn Jezus. Sorry Jezus dat ik soms dat niet altijd voor ogen heb. Kent u dat ook? Dan denk je van, ah, menselijk wijs kan dat niet. Maar dan zegt de Heer, ik heb meer. En dan weet je, het mooie is, dan zegt hij hier van, dat de Heer, ik zei die namen, ik wil die namen toch even noemen. Want anders vliegt de tijd voorbij. Ik word helemaal enthousiast wanneer ik over Jezus praat. Ik weet niet hoeveel jullie meer is, maar ik word altijd enthousiast over. Maar in deze psalm 23 zien we 8 namen die te maken hebben met het hart van God. Waar hij ons ook in meeneemt als hij zegt, ik ben jouw herder. Ik zei dat de Heer is mijn herder, is het woord Jehovah Rohi. Maar hij begint eigenlijk met Elohim. Als de Joden spreken over God, dan spreken ze over Adonai. Hij die alle macht heeft in hemel op aarde. Maar dan spreken ze ook over Elohim. En Elohim betekent de schepper van alles. De schepper van het levende. Hij, de God die leven geeft. Hey, sta je aan de goede kant? Sta je aan de kant van Elohim? De God die leven geeft? Wat een getuigenis, wauw. Jullie zouden eens moeten weten wat op dit moment gebeurt in de onzichtbare wereld. En jullie blijden, wij staan aan de kant van de God van leven. Weet u, ik heb het al tegen de Heer gezegd. Heer, ik ben afgelopen jaar ben ik gepensioneerd. En dan zou je zeggen, nou, kan je op je lauweren gaan rusten. Maar dat ben ik niet van plan om te doen. Ik wil doorgaan. En ik wil doorgaan dat waar ik mag komen, dat ik het leven mag delen. Want ik heb zo'n grote God. Fantastisch. Elohim. Jij bent door wat Jezus gedaan heeft, ben je deelachtig geworden aan het leven. Een tweede, een derde wat de Heer zegt, ik ben Jehovah Jireh. En Jehovah Jireh, dat betekent de God die voorziet. Voorziet. Misschien zit jij hier vandaag en heb je iets nodig. Misschien op je financieel vlak. Misschien in je relatie. Misschien voor je werk. God zegt, ik ben de God die ga voorzien. Waarom? Omdat je hebt gezegd, de Heere is mijn herder. Mijn herder. Weet u, als ik dit zo zeg, word ik heel stil. Word ik heel stil. Want wat betekent het? En dat is wat Jezus zegt, ik heb jou niet uitgekozen, maar ik heb... Jij hebt niet mij uitgekozen, maar ik heb jou uitgekozen. En jou aangewezen op dat je heen zult gaan om vrucht te dragen. Dus wij... Dat je hier zit vandaag. En dat Jezus zijn leven voor jou geeft. En dat je mag zeggen. De Heer is mijn herder. Is dat de Heer zegt. Ik draag de volle verantwoordelijkheid voor jouw leven. Menselijke tijd. Als we dat pakken. En als we dat begrijpen. Dan zeggen we. Wauw, dan hebben wij toch een bijzondere God. Een ander iets wat de Heer zegt. Jehovah Rofi. En dat betekent. Ik ben jouw geneesheer. Nou. Ik wil die. En dan. Dan zei hij, ik ben jouw herder. Mag ik je even meenemen in dit gedeelte waar ik deze namen terugvind? De Heer is mijn herder, dat is Jehovah Rohi. Rohi. En dan zegt hij, mij ontbreekt niets. En daarin zien we de naam van God weer terugkeren, van dat hij is een voorziener. Halleluja. Weet je, ik zou bijna zeggen, zijn er mensen vandaag die iets van God nodig hebben, waar je zegt van, ik ben radeloos, ik heb een antwoord van God nodig, op materieel gebied, of misschien op emotioneel gebied. Ik heb het nodig. Steek je hand op. Ga ik voor je bidden. Zus daar. Zus daar. Zien jullie daar? We gaan samen voor bidden. Samen met onze vrienden. Waarom gaan we bidden? Omdat wij vrijmoedigheid hebben vanmorgen om de troon van genade te mogen benaderen. Halleluja. Is dat niet fantastisch? Ik zou willen zeggen, omarm de Heer nu. Vader, ik wil zo bidden voor die mensen die hun hand hebben opgestoken. Die hebben gezegd, ik heb een nodig dat u gaat voorzien. Heer, ik weet niet wat het precies is. Maar dank u wel dat wij een goed gezelschap zijn. En dat wij vanmorgen in een samenkomst mogen zijn. Waar wij geloof hebben in u als de herder van ons leven. Vader, ik spreek het over mijn vrienden uit in Jezus naam. Dat u op dit moment gaat voorzien. Vader, als het economisch is... U gaat voorzien. U opent deuren. U maakt iets bijzonders tot stand. Zodat het vertrouwen nu alleen maar mag groeien. Amen. Amen. En dan zien we dat hij zegt, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Weet je wat grazige weiden betekent? Dat is ook dat de Heer voorziet. En dan voert hij mij aan wateren. Aan rustige wateren. Is eigenlijk dat de Heer zegt, ik ben jouw geneesheer. Jehovah Rofi. Ik ben de geneesheer van jouw leven. Hoe? Dit is wat we nodig hebben. We hebben binnen al een geruime tijd voor Yosin. Ik maak het ook een beetje persoonlijk nu. bleek dat zij afgelopen januari bij de dokter was en een bloedonderzoek deed. En bleek dat zij een tekenbeet had gehad al een hele lange tijd terug. Wij bidden elke dag en we danken elke dag dat hij onze genezer is. We hebben meegemaakt dat de Heer in één keer een wonder heeft gedaan. Hij stelt ons soms een beetje op de proef. In hoeverre mag ik jouw Heer zijn? Maar het vertrouwen is er. Heer, u doet een wonder. En weet je wat bijzonder is dat vanmorgen, wanneer we hier zo samen zijn, en we hebben dat vertrouwen in de Heer, dan doet hij een wonder. Dan hoeven we niet in de eerste plaats naar voren te komen voor gebed. Maar dan zeggen we, Heer, help mij om werkelijk vast te grijpen dat u bent mijn herder. In Lucas 15 lezen we van die herder, die ging op zoek naar dat verloren schaapje. Waarom was hij verloren gegaan? Hij was even het zicht kwijtgeraakt. Hij dacht dat het gras ergens anders beter was. Daar hebben we allemaal mee te maken. Dat soms dan denken van, nou daar zou het misschien wel beter kunnen zijn. Maar dan komt hij ons opzoeken. Hij wacht niet totdat wij bij hem komen. Nee, hij zoekt ons op. Wat vindt dat hart van God zo grandioos. Hij zoekt ons op. En hij pakt ons op. Hij haalt ons uit de ravijn. En hij zet ons op de schouder. En dan gaan we weer terug naar de kudde. De plaats waar we veilig zijn. En dan staat het, hij leidt mij in de rechte sporen. We hebben vanmorgen gezongen dat u bent heilig. Weet je vrienden, wanneer we spreken over dat God heilig is, dan spreken we eigenlijk over dat God niet alleen maar een heilige God is, maar God is ook de God die zegt, ik ben de rechtvaardige God. Jehovah Tsidkenu. Ik ben de rechtvaardige God. Oh, Heer, wat maak ik er vaak een puinhoop van. Wanneer ik mij vergelijk met uw rechtvaardigheid. Maar dan weet ik dat Jezus, hij is mijn gerechtigheid geworden. Is dat niet wonderbaar? Hij is mijn gerechtigheid geworden. Ik wil ook nog iets noemen wanneer we spreken over dat bij die stille wateren. Bij dat genezingsproces wat God in ons leven doet, is hij ook Jehovah Shalom. Als je gisteren in Israël was geweest, was het Sabbat, Shabbat. En dan zeggen ze Shalom Shabbat. Vrede gedurende de Sabbat. En die vrede die God ons wil geven, is een vrede die alle verstand te boven gaat, is niet zo? Alle verstand te boven gaat. In zijn rust te mogen zijn. En dan zien we dan, zegt hij, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Weet je, hier hebben we de beste psychologie die er is. Want weet je, we hebben een vijand, die gunt ons niet dat we die grazige weide ingaan. Hij wilde dat wij constant herinnerd worden wie we waren. Wat er allemaal gebeurd is. Met die trauma's waar we mee te maken hebben. Met die afwijzingen die we mee te maken hebben. Daar wil hij ons aan herinneren. En kun je dat beeld voor je zien? Daar gaat de herder. Hij gaat voor die schapen uit. En ze hebben heerlijk een buikje hebben ze vol gegeten. Fantastisch. En dan gaat hij verder. En ze hebben volle vertrouwen. Het zal goed komen. Op een bepaald moment moeten ze van de ene grazige weide naar een andere grazige weide. Maar er gaat een weg door een diep dal. Hier staat het dal van duisternis. In andere vertaling staat het dal van de dood. En dan zie je dan die schapen, die volgen de herder. Maar op een bepaald moment wordt dat zonlicht, wordt door die wanden van dat berg, worden ze eigenlijk belemmerd. En die schaduwen, die komen er van heen. En weet je wat schapen doen wanneer ze niet willen? Dan zeggen ze, ik wil niet. En dan gaan ze op de grond liggen. En dan zeggen ze, ik neem geen stap meer. Dan zelfs ze helemaal geparalyseerd worden. Helemaal verstijfd worden. En dan loopt daar die herder voor die schapen uit. En dan loopt met zijn staf. Want die staf heeft hij altijd bij zich gehad. Maar die schapen, die zien die schaduwen. En die zien om de hoek, zien ze de slager die bezig is om koteletjes van hen te maken. En dan zegt de herder, maar volg mij maar, volg mij maar. Maar die schapen die gaan liggen en de lammetjes gaan liggen. En dan zien we dat hij met die stok, met die staf slaat hij op de wand. Hij zegt, hier ben ik, volg mij. Maar ja, die schapen zijn even eigenwijs als wij soms zijn. En dan komt hij met die stok. En weet je, die stok is eigenlijk niet heel fijn. Want als hij hem met die stok gaat prikken, dan doet dat even pijn. En wat doet hij? Hij gaat achter de schapen en hij maakt ze wakker. En hij zegt, jongens, lopen. En hij prikt ze met die stok en die schapen die springen op. Want dat doet pijn. En ze bewegen zich een stukje verder. En dan als ze weer die schaduw zien, gaan ze weer liggen. En dan komt hij weer met zijn stok en dan prikt hij ze weer. En uiteindelijk neemt hij hen mee door het dal van diepe duisternis. uw stok en uw staf zijn bij mij. Vrienden, soms hebben we nodig dat die stok in ons leven gebruikt wordt. Want anders blijven we voor dat dal blijven liggen. En dan komen we niet verder. En dan eten we die grazige weide, eten we kaal. Want de Heer heeft meer voor ons. Want de Heer heeft voor een banket, een heerlijke maaltijd, heeft hij voor hen aangericht. Waar zij mogen zitten in een nieuwe fase in hun leven. Waar zij ten aanschouw van de vijanden mogen genieten van het overvloedige wat de Heer wil gaan geven. Wow! Als je daarbij stil bent, word je helemaal enthousiast. Maar we moeten eerst door het dal van die duisternis. En die schaduw moeten we eerst kwijt. En dan zien we dat die herder die gaat ervoor. En dan wanneer ze uit dat dal van de duisternis zijn, zeggen: "Hoe, dat hebben we toch maar even gedaan." We zijn vergeten dat het die stok was en die staf was. Staf spreekt over vertroosting, veiligheid. De Heer wil jou veiligheid geven. Vrienden, ik zou jullie willen omarmen. Zeg, hoe veilig is het om aan in Jezus' armen te mogen zijn? Aan het hart van God verbonden te mogen zijn. Hoe veilig is dat? Weet je, en dan vind ik dat zo bijzonder. Dan zien we dat de Heer, hij bereidt iets moois voor. Dan staat er daar dat hij bereidt een maaltijd voor. Een maaltijd ging samen, vooral wanneer het ging om het gebied van een koninklijke maaltijd, samen met banieren. Jullie hebben hier met die vlag hebben jullie gevlagd vanmorgen. En waarom? Omdat we geloven dat het banier een heel belangrijk instrument is in de hand van God. Waar hij mee zegt, ik heb de overwinning behaald. Ik maak dat die maaltijd die je mag eten, dat die overvloedig mag zijn en lekker mag smaken. Dat je niet meer lange tanden hoeft te eten, maar dat je mag zien van Gods voorziening in jouw leven. Wauw. Halleluja. Wauw. Is dat niet mooi? Het banier van God over mijn leven. In Hooglied 24, nee. In Hooglied, sorry, 2 vers 4. Daar wordt gesproken, hij heeft mij een maaltijd bereid. En uw banier is over mij. Is dat niet bijzonder? Dank u wel, Heer. Dank u wel vanmorgen voor een maaltijd die we mogen met elkaar nuttigen. Waar alle ingrediënten, alle vitamines aanwezig zijn. Het groene, wat belangrijk is. En lekker lamsboutje, wat ook nodig is en nuttig is. En zelfs de wijn. Wat spreekt over vreugde en blijdschap. En dan staat het hier, u zalft mijn olie. Wauw. Wanneer wij in de aanwezigheid komen van kadosh, van Gods heiligheid, dan ervaren we dat hij ons hoofd zalft met olie. Hij bevestigt zijn roeping. Hij bevestigt zijn heiligheid in jouw leven. En dan staat het dat hij zalft ons met olie. En dat is juist wat we mogen weten. Daarom zijn we, ik zou willen zeggen, zijn we een Pinkstergemeente, maar jullie zijn vol evangelische gemeente. Of evangelische gemeente. Hebben jullie nog een beetje wortels in het Pinksteren gebeuren? Christengemeente, ook dat nog zelfs. Oei, oei, oei. Moet je allemaal ontdekken wat dan precies allemaal is. Maar goed, geef niet. Maar ik hoop dat jullie Pinkstermensen zijn. Is iemand die halleluja kan zeggen? Een Pinkstergemeente betekent dat we geloven in de zalving van de Heilige Geest. We geloven in de vervulling met de Heilige Geest. We geloven in de gave van de Heilige Geest. Dat is die olie die op ons hoofd wordt gegoten wanneer wij aan die tafel zitten. Jehovah Mekadesh. Jehovah Mekadesh. En tenslotte wil ik dit zeggen. En dan eindigt de psalm mee en dan hou ik ermee op. Ik ben al lang genoeg bezig geweest. En staat het juist. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Ik ben net zoals David. Ik kijk ook een beetje terug wat ik allemaal heb meegemaakt. En ik vond het zo mooi. Afgelopen week was ik samen met wat voorgangers in het oosten van Nederland. Toen kwam een broeder naar me toe. Hij zegt, Thomas, zegt hij. Hij zegt, weet je dat het jouw vader was die de doorbraak in ons gezin gaf dat we Jezus hebben leren kennen. Toen sprak hij over 50 of 60 jaar geleden. Hij zegt, wat ben ik blij dat jouw vader ons gezin binnenkwam. Dat heeft mijn leven veranderd. Je mag terugkijken op mooie dingen die gebeurd zijn in het verleden. De erfenis die God gegeven heeft. En dan staat het hier, goede tierenheid zullen mij volgen. Halleluja, wauw. Goede tierenheid zullen mij volgen. Dus God, hij gunt ons het beste. De vijand is gekomen, zo staat in Johannes 10. Hij is gekomen om te stelen, te roven en te doden. Maar Jezus is gekomen om leven en overvloed. Vrienden, pak dat op. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven. Is jouw leven niet overvloedig? Ruim dan die dingen op. die dat maken dat het niet overvloedig is. En dan staat het, ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. Weet je, bijzonder is dat in deze psalm gekenmerkt is door het woord Jehovah Shammah. En Jehovah Shammah betekent dat de Heere is bij ons. Wat zegt Jezus? Gisteren, heden en tot in eeuwigheid ben ik dezelfde. Hij is dezelfde en hij is bij ons. Zometeen als we naar huis toe gaan. En misschien ga je naar een moeilijke situatie thuis. Hij is met jou. Hij gaat voor je uit. Hij zendt zijn boodschappers voor je uit. En als we dat zouden kunnen pakken, vrienden. Dan mogen we het leven in de volheid die Heer ons geeft en belooft. Mogen wij leven. En ook voor jullie jongeren. De Heer is mijn herder. Dat begint met die keuze. Hij zegt, Jezus, u mag in mijn leven komen. Misschien heb je nog niet die keuze gemaakt. Ik zeg, ik moet nog even wat ouder worden. Ik zeg dit zeggen, je kan nooit jong genoeg zijn. Je kan nooit oud genoeg zijn, mag ik zeggen. Om Jezus in je leven toe te laten. Ik heb er geen schade van geleden dat ik op 4-jarige leeftijd ja tegen Jezus zei. Ik snapte niet allemaal. Maar ik zei ja tegen Jezus. En het heeft mij van veel dingen beschermd. Het is een keuze. Zoals wij de komende week gaan keuzes maken om op partijen te kiezen. Is het de keuze die meer is. Het is de keuze welke weg wil je gaan. Vader, ik wil zo danken dat u hier aanwezig bent. En Heer, wanneer wij daar zijn waar u aanwezig bent. En uw zalving aanwezig is. Uw Heilige Geest aanwezig is. Daar stroomt genezing. Daar stroomt herstel. Daar stroomt bemoediging. Daar stroomt dat u in ons leven onze ziel aan die rustige plek brengt waar u rust geeft. En Vader, dank u wel dat we mogen zeggen, de Heer Jehovah Elohim, Jehovah Adonai, en al die namen die we genoemd hebben, is in die naam neergelegd dat u mijn herder bent. Vader, vergeef ons als we soms twijfelen. Vergeef ons als we soms niet het geloof hebben dat u het kan. Maar we willen deze psalm tot ons nemen vandaag. En zeggen, Heer, u bent mijn herder. En Heer, als er iemand is vanmorgen die genezing en herstel voor zijn of haar lichaam nodig heeft. We hebben gelezen dat u bent Jehovah Rafi. U bent de God die geneest. Dan wil ik vanmorgen dat ook uitspreken over mijn broers en zusters die het nodig hebben. Heer, want we weten dat wat Jezus voor ons deed. U heeft al onze ziekten, al onze kwalen heeft u gedragen. U nam het op u. En toen u de schade zag dat zij voortgejaagd waren. En dat zij de boodschap van het evangelie hadden mogen horen. Dat u genezing gaf en van kwalen herstel gaf. Dan mogen we dat vanmorgen ook met elkaar belijden. En als jij vanmorgen zit en zegt, ik heb een ontmoeting met de Heer Jezus nodig. Ik heb genezing nodig. Weet je, ik wil je dit zeggen. Deze samenkomst komt niet terug. Wat we vanmorgen met elkaar meemaken is eenmalig. Misschien de volgende samenkomst weer wat anders. Maar vandaag spreekt de Heer op zijn manier. Misschien zegt de Heer tegen jou, ik wil jou genezen. En je voelt, ik wil die genezing ontvangen. Dan wil ik je vragen om gewoon je hand op te steken. Nee, ik wil je vragen om te gaan staan. Daar van je plek waar jij ervaart dat je zegt, ik heb deze ontmoeting met Jezus van genezing heb ik nodig.